Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement. Van harte welkom bij deze podcast special op de EASD. Mijn naam is Bas Houweling, kaderhuisarts diabetes. En tegenover mij zit Suzanne.
Ja, ook live vanuit de EASD, het grootste diabetescongres. En dit keer in Wenen.
Ja.
En je hoort wat geroezemoes op de achtergrond. Het is hier altijd een drukte van belang. Met allemaal diabetes geïnteresseerde dokters en wetenschappers.
Ja, we zitten hier gewoon buiten aan een tafeltje. Maar vlak buiten de grote zaal waar alle grote studies worden gepresenteerd.
Ja, ja.
Ja, de EASD is al 61 jaar het diabetescongres. Maar inmiddels is het niet meer alleen maar diabetes. Het gaat over metabole problemen. Ja. Hè? Dus ook obesitas. Het wordt een beetje. Ze hebben ook een nieuw tijdschrift.
Ja.
Geïntroduceerd met metabole titel.
Ja, klopt. En het is, maar dat is gewoon de ontwikkeling die er is. Hè? Dus ja, je ziet heel veel meer. We hadden het er net al even over. Hè? Daar waar misschien 20 jaar geleden, hè, als het over diabetes ging, ging het heel erg over van hoe goed kunnen medicijnen het glucose laten verlagen. Krijg
dus
je er
ook
geen hypo's van? Hè? Ja. Gaat dat allemaal goed?
Ja.
Maar nu eigenlijk gaat het hier heel veel over en obesitas. Het gaat heel veel over het voorkomen van hart- en vaatziekten. Grote studies. We gaan er zo meteen ook uitgebreid over praten met twee experts die we hier tegenkwamen, zullen we maar zeggen. Maar er zijn hier natuurlijk ook honderdduizenden kleine onderzoekjes.
Duizenden.
Ja, ik overdrijf het een beetje. Maar echt heel veel. Ja. En dat gaat, varieert van genetisch onderzoek, hè, naar kansen op diabetes, tot hele praktische zaken. Als je nou één mini dingetje even uit kan nemen. Wat heb jij nu iets wat je te binnen schiet?
Nou, gisteren tussenmiddag ben ik bij een sessie geweest. Dat is meer een discussie over obesitas. Allemaal mensen uit heel de wereld, zeg maar. En er was een van de vragen van, handen opsteken. In welk land worden de obesitasmiddelen deels of helemaal niet of helemaal wel vergoed? En ja, dat waren een paar Nederlanders en een paar Zweedse mensen en misschien nog wat Deense mensen, maar heel weinig. Dus de meeste landen zitten met een vergoedingsprobleem.
Ja, ja.
Althans voor mensen met obesitas. En toen was er, daar zaten natuurlijk allemaal professoren in dat forum. En toen zei een van die professoren, die zei tegen een van de mensen die daar een vraag over stelde, van ja, wat moet ik dan nu doen? Toen zei hij, nou, wat je in ieder geval moet doen, is maak het niet erger. Dus als je iemand hebt met obesitas, maak het probleem niet erger. Wat je niet moet doen, is een caloriebeperking adviseer. Dus een streng caloriebeperkt dieet.
Ja, ja, geen crash dieet.
Geen crash dieet eigenlijk.
Mm-hmm.
Want dat weten we ook. Dat wordt ook helemaal niet aangeraden in de richtlijnen. Maar dat moest ik weer denken aan de eerste studie die hier werd gepresenteerd. Dat was iemand die liet zien dat als je afvalt en weer aan gaat komen daarna, dat het aantal vetcellen toeneemt.
Ja.
En die vetcellen die toenemen, raak je nooit meer kwijt.
Nee.
Dus elke keer als je flink afvalt en weer in gewicht toeneemt omdat je het crash dieet niet volhoudt, krijg je meer vetcellen die vervolgens weer meer gaan vragen om vet.
Ja.
Om calorieën.
Ja.
Dus je zit in een vicieuze cirkel.
Ja, hè, maar ik hoor jou ook, want het is net een andere tendens van het wordt niet vergoed, allemaal ellende, drama. Maar meer van, wat je wel kan doen is erkennen, uitleggen, goede adviezen geven, geen schadelijke adviezen geven.
Ja, en niet stigmatiseren. Dat
en
zei
niet
die
stigmatiseren.
Ook. En dat bedoel ik een beetje met van het is je eigen schuld.
Ja, ja, ja.
Er zit natuurlijk wel iets in leefstijl en dat soort dingen, maar het is van schuld, daar moet je van afblijven. Het is een ziekte, een chronische ziekte waar het ongelooflijk lastig is om daar weer van af te komen.
Ja.
Dus dat vond ik wel een. Wat wij hebben natuurlijk ook veel mensen waar het niet vergoed wordt.
Zeker.
De hoop dat het in de toekomst, want er komen veel middelen op de markt, dat het wel ergens een keer goedkoper wordt.
Ja.
En dus vergoed gaat worden in heel veel landen.
Ja, dus hoop op beter. Hoop doet leven.
Ja.
Ja.
En jij bent ook, ik zag jou overal ook naar binnen vliegen.
Klopt. Nou, ik had er iets kleins uitgekozen, want het gaat hier natuurlijk heel veel over. Hè, daar gaan we het zo ook over hebben. Hè. Dus we weten natuurlijk mensen met diabetes, die hebben een groter risico op hart- en vaatziekten. Ook al is de glucose prachtig geregeld. Hè. Dus wij kijken natuurlijk heel erg naar welke middelen gaan we geven om die hart- en vaatziekten te voorkomen. Maar nu zat ik bij een klein onderzoek. En dan blijkt dus ook dat lichamelijke activiteit ook wel echt een relatie heeft met het al dan niet voorkomen van hart- en vaatziekten.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk heel kort door de bocht even gezegd. Want waar bleek dat dan uit? Dat waren mensen, hè, ze hadden gekeken. Nou, eigenlijk bij mensen zoals die wij in de praktijk zien. Het was dan weliswaar in Denemarken. In de eerste lijn mensen die een jaar of maximaal 2 jaar diabetes hadden. Die hebben ze gewoon gevraagd van, joh, hoeveel beweeg jij eigenlijk? Nou, dan kreeg je 3 categorieën. Helemaal niets. Een beetje. Of echt, nee, ik ben echt een flinke sporter. En toen hebben ze gaandeweg heel veel mensen bekeken. Hè, hebben het echt over duizenden. En dan gekeken, goh, wie maakt nou het grootste risico op uiteindelijk een hartinfarct? Ja, en ja, je voelt hem al een beetje aankomen.
Het is wel vragen naar de bekende weg.
Het is vragen, nee, maar het is ook leuk dat het echt bewezen is. Dus zowel lichte activiteit als natuurlijk intensievere sport. Hè. Dus ja. Hartinfarcten kwamen het minst voor bij de mensen die echt sportief waren. Maar goed nieuws, lichte inspanning. En dan hebben we het echt een beetje over wandelen. Hè. Nou, een beetje onze beweegrichtlijn. Dat zorgt dus voor minder vaak hartinfarcten wanneer je de hele dag op de bank zit.
En je hoeft dus niet, het is veel beter dan niks doen. Exact. Maar je hoeft ook niet heel erg veel meer te doen.
Exact. Hè? Dus eigenlijk zei van, dat zei ze ook van, alle beetjes helpen. Maar dan in het Engels, in het Deens, zei ze dat.
Ja, 7000 dus, stappen.
En dat vind ik toch leuk om even zo te benoemen tussen al het grote medicatie.
Ja, nee, zeker. Ja.
Ja.
Nou,
ja, we hebben maar dus daarover sprekend. Hè,
want, want we doen normaal natuurlijk iets uit de praktijk. Maar dit is onze praktijk deze week.
Ja. Maar ik zat wel. Dit is onze praktijk.
En deze week.
Deze week. En ja, er zijn hier heel veel dingen met uitkomsten en verhalen. Daar kan ik echt morgen helemaal niks mee. Hè, of morgen, volgende week. Hè, want dat is allemaal toekomstmuziek. Interessant om te weten. Maar ik dacht toch. Hè, we hebben in de praktijk best wel vragen over bijvoorbeeld die orale semaglutide. We hebben vragen over tirzepatide. En wie moet je dat nou geven? Moet je dat niet doen? Etcetera. En ik denk dat deze EASD gaat het daarover. Ja. Dus we kunnen daar misschien toch wel antwoorden op krijgen.
Ja, en we hebben gisteren experts gevraagd of ze mee wilden werken. 1 bekende en 1 wat nieuwere voor Langehans. Zullen we gewoon de eerste eens kijken of die... volgens mij komt hij eraan.
Ja.
Ja, en een van de mensen die hier natuurlijk ook rondloopt en we meteen aan zijn vestje hebben getrokken, is een bekende van ons, Jan Westerink.
Ja, hoi, ben ik weer.
Ja,
Jan Westerink hier.
Ook in Wenen.
Zeker.
Maar jij bent niet zomaar in Wenen, want jij bent een bekende van ons, maar jij bent ook een hoofdonderzoeker van een heel groot, Nederlands hoofdonderzoek moet ik zeggen, van een hele grote studie, die vanochtend om kwart over zeven. Een volle zaal, duizenden mensen.
Hebben jullie er gezeten vanochtend?
Ik zat er.
Ik was online.
Ik was ook online in mijn bedje.
Ja?
Ik vond het nog net te vroeg.
Nee, ik was live erbij. Van een hele grote studie. En daarom hebben we je ook uitgenodigd. Vertel, want waarom is die studie belangrijk überhaupt voor, want hier leidt de huisartsen, praktijkondersteuners naar. Maar waarom is die belangrijk voor de eerste lijn?
Ja, wat is eigenlijk onderzocht?
Ja. Nou, eerst maar even, waarom ben ik er sowieso? Ik ben hier naartoe gekomen inderdaad omdat ik een van de onderzoekers ben. En ik was een van de hoofdonderzoekers dus inderdaad van Nederland. Over de surpass. De surpass, hè, dat wat er wordt al gezegd. We gaan kijken of het nog beter kan. Hè, of je iets kunt surpassen. En die studie werd er gekeken naar van of tirzepatide, Mounjaro, maar ik hou gewoon van stofnamen. Ja. Tirzepatide, of dat beter is. Of in ieder geval gelijk is op veiligheid als dulaglutide, wat we kennen als Trulicity.
Ja. En even voor de veiligheid, dat gaat dan vaak over de hart-vaatziekteveiligheid.
Klopt. Tot? Als je echt terug in de tijd gaat, hè, jaren geleden was er een middel dat heette rosiglitazone. Daar werden we achteraf mee geconfronteerd dat het misschien wel onveilig zou zijn. En sinds die tijd doen we eigenlijk bij Diabetesland doen we altijd studies om te laten zien bij mensen met diabetes en vaatziekten dat we dan gaan kijken van hartstikke leuk dat het suikers verlaagt, laat maar zeggen. Maar we willen heel zeker zijn dat het ook veilig is. En de grap is dat we de laatste jaren door de SGLT2-middelen en de GLP-1-middelen hebben gezien dat het soms ook er dan uitkomt dat het zelfs beter is dan wat we hebben.
Ja.
Ja, het is heel grappig. Dus we doen deze studie officieel ook, hebben hem gedaan om te laten zien, is het middel veilig en is het tenminste even goed als dulaglutide? En misschien is het soms wel beter dan dulaglutide. Ja,
want even voor de helderheid, dus in deze studie, want vaak vergelijken ze natuurlijk het middel met placebo.
Ja.
En hier is het vergeleken met al een GLP-1 wat wij kennen uit de dagelijkse praktijk.
Ja, want dit is, even voor de duidelijkheid, dit is niet alleen maar een GLP-1 receptor agonist.
Klopt. Ja, dus je hebt een GLP-1, dat is een van de hormonen die in de darm, uit de darm komt en allerlei effecten heeft op het brein. En op de insulineafgifte. Maar je hebt ook GIP. En dat is een ander hormoon uit de darm. En die doet ook iets wat er heel erg op lijkt, laten we zeggen.
Ja, ja.
Dus dit molecuul, dat tirisepatide, dat doet het via twee systemen.
Ja. Oké. En je zegt dus eigenlijk primair is er gekeken, is dit een veilig middel? Nou, dat lijkt me reuze belangrijk. En wat is er uitgekomen?
Nou, in deze studie hebben ze dus 13.000 plus mensen gerandomiseerd. Die hebben allemaal diabetes.
En uit de hele wereld?
Ja. Type 2 diabetes. En ze hebben allemaal hart- en vaatziekten. Dus wat, als je bang bent dat het ergens fout gaat, is het wel bij krakkemikken. Zeg maar even. We hebben hem op het plat te maken. Er zitten dus allemaal mensen in met vaatlijden. En die mensen hebben dus of dulaglutide gekregen, of tirisepatide. En ze wisten niet wat ze gebruikten. Nou, en dan wil je die twee middelen met elkaar vergelijken. Omdat ze allebei al van dulaglutide weet je dat het fijn dat het hart- en vaatziekten voorkomt. Want we hebben al een Rewind-studie gehad. Ze weten dat het hart- en vaatziekten voorkomt. En nu is dus, kan tirisepatide dat ook. Nou, wat je ziet in de studie is dat dat tirisepatide, net als dulaglutide, even goed eigenlijk is in het voorkomen van hart- en vaatziekten.
Ja.
Dus dan zeg ik eigenlijk, fijn. Eigenlijk wat je eigenlijk hebt onderzocht is, het is non-inferieur.
Ja.
Het is niet slechter dan dulaglutide.
Dan dulaglutide. Ja.
En als je naar de details kijkt, dan zeg je van er zit een neiging om beter ooit te kunnen zijn. Hè? Maar dat komt net niet uit de studie. Zeg, mm-hmm. Prima, kan ik mee leven. Het is een middel wat in ieder geval non-inferieur is. Dus als ik aan mijn dagelijkse praktijk nadenk, welke medicijnen zijn er op dit moment op de markt voor mensen met type 2 diabetes en vaatziekten. En die ik veilig durf voor te schrijven. Nou, dan had ik al in deze klasse dulaglutide en semaglutide als spuit en als tablet. En nu komt erbij in mijn hoofd, ik kan ook tirisepatide veilig geven.
Dus het is een uitbreiding van het menu. Als het gaat over de diabetesmedicatie voor de mensen met hart- en vaatziekten.
Klopt, want je mag het in Nederland al geven. Je kunt, omdat je mag tirisepatide al geven aan mensen met type 2 diabetes die nog geen vaatziekte hebben.
Klopt.
Maar het moest eerst nog bewezen worden dat het ook in een wat ziekere groep mensen met vaat die ook een vaatziekte hebben, moest nog bewezen worden.
Ja. Nou, de NAG-standaard is nog wat terughoudend.
Precies.
Oh, sorry.
Je
hebt helemaal gelijk. Laten we even corrigeren. De NAG is daar nog niet.
Ja. Ja.
Maar ik zei ook even, het mag. En het antwoord is, het mag.
Ja.
Je mag. Je mag met een ZN-formulier tirisepatide voorschrijven.
Oké. Maar eigenlijk zeg je, het is een hele grote belangrijke studie. En dus het is vooral, je kan meerdere dingen kiezen. Hè, maar we zitten natuurlijk een beetje van wat moet de gemiddelde POH daar hier nu mee?
Ja, nou, ik kan er iets meer over vertellen. Want natuurlijk, het is natuurlijk van in eerste instantie onderzocht over, is het even goed als dulaglutide? Is het non-inferieur? Is het daarmee ook veilig? Het antwoord is ja. En nogmaals, het is een veilig iets op je menukaart, zoals je zelf al zegt.
En het voorkomt net zo goed als de andere
hart- en vaatziekten,
sterfte.
Ja, vroegtijdige sterfte.
En ze hebben ook wel een sommetje gedaan, en daar kun je heel veel van vinden. Hè, maar van, stel je zou het hebben vergeleken met placebo, wat we niet gedaan hebben. Is het dan beter dan placebo? Heel waarschijnlijk is het beter dan placebo.
Maar er was wel een wiskundige gegoochel, toch? Zijn we daar met elkaar eens?
Ja. Gegoochel vind ik een groot woord. Maar je hebt het indirect bewezen.
Ja.
Maar goed, ik kan ook iets anders over het middel zeggen. Want het staat nu op je menukaart. Nou, bij elk menu staat dat, als er een ober bij je staat, dan vertelt hij ook van, jij kunt dan vragen, wat is dat? En wat krijg ik als ik dat zou gaan gebruiken? Nou, bij tirisepatide in deze studie was het ook zo dat het ook 16% minder dood gaf. En dat vind ik nogal wat. Hè? Dus het geeft 16% minder dood dan dulaglutide gebruikt. Gebruikers.
En ik raak altijd een kleine minder dood. Dat klinkt zo het eeuwig leven, maar dat bedoel je denk ik niet.
Nee, in de tijd dat de studie liep, zag je dat er 16% minder doden waren. Ja. Zo moet je het eigenlijk zeggen.
En die mensen gaan ooit dood, maar later.
Ja, later dan. Ja. Ja.
Ja, en dat is, en wat zijn er dan nog andere dingen die in de studie opvielen waarin het duidelijk wel beter was? Nou, je ziet dat de mensen die dulaglutide kregen, en even belangrijk, want er was ook een discussiepunt, ze hebben allemaal 1,5 milligram gekregen. Terwijl dulaglutide kun je in Nederland ook voorschrijven als 3 en 4,5. Dat is niet 2 en 3 keer zo goed hoor, zo werkt dat niet. Maar je ziet wel dat tirzepatide geeft meer gewichtsdaling. Het gaat over 7 kilo gewichtsverschil. Hè? Dus je valt met tirzepatide viel je in deze studie 7 kilo meer af.
12% gewichtsreductie.
Ja, en dan ik had even. Ja, precies. Hè? Dat, en dat is 7%, sorry, wil je goed zeggen, 7% meer gewichtsreductie. En je ziet ook meer HbA1c-reductie.
Ja.
Dus als je natuurlijk over nadenkt van, als je het vergelijkt met in de praktijk met wat we al hebben, nog even over dulaglutide. Zeg nou, als ik moet kiezen tussen dula en tirze, kan ik in ieder geval zeggen dat tirzepatide is een beter middel als het gaat over gewicht. Een beter middel als het gaat over HbA1c. En het is tenminste even goed als op hart- en vaatziekten. En het is beter in het voorkomen van overlijden in een bepaalde periode.
Ja. Hey, en wat was als het over gewichtsreductie gaat? Want wat was het BMI van deze groep? Want het waren echt natuurlijk mensen met diabetes, hart- en vaatziekten. Ja, ik dacht 30 plus 32.
Ja, 32.
Ja, dus ik denk op zich een populatie van mensen die we vaker zien.
Ja. Een gemiddelde diabetespopulatie.
Ja.
Want iedereen mocht meedoen met een BMI boven de 25 met hart- en vaatziekten.
Ja, je kunt ook nog zeggen van, dus even, want het is natuurlijk een met hart- en vaatziekten, daar kun je even wat details op bijpakken. Want je kunt zeggen van, iedereen heeft hart- en vaatziekten. Ze worden ook best wel netjes behandeld. Hè? 80% gebruikt ongeveer RAAS-remming. 80% heeft een statine. Ik zou zeggen, dat is 20% te weinig.
Ja, precies.
LDL'en zijn, zou ik zeggen, aardig. Hè? 2,2 was het in die orde van grootte.
Oh, wij hadden het er net over. Ja. Wij dachten, supergoed hier.
En heel belangrijk natuurlijk van de Nederlandse situatie. 30% heeft een SGLT2-remmer.
Ja.
Dus die studie is natuurlijk opgezet een paar jaar geleden al. Die heeft ook een paar jaar lang ook gelopen. Kijk, als jij nu een patiënt tirzepatide gaat voorschrijven, in het huidige behandelplan zoals de NRG dat opgesteld heeft, hebben ze al heel vaak een SGLT2-remmer van tevoren.
Ja.
En in deze studie al 30% had het aan het begin. Dus het kan ook zijn dat tijdens de studie er meer mensen SGLT2-remmers zijn gaan gebruiken. Dus je zou, kijk, als je in de wandelgangen nu luistert, hè, en als mensen dan vragen van, hey, waarom is het dan niet beter dan dulaglutide op hart- en vaatziekten? Ja. Als het dan meer gewichtsdaling geeft, als het meer HbA1c-daling geeft, waarom is het dan niet beter? Zeg, nou, het kan best zijn dat mensen, al de mensen in de studie, sowieso meer SGLT2-remmers gaan gebruiken. En dat daardoor het risico in het algemeen wat omlaag is gegaan. En het zou juist ook heel goed kunnen zijn dat meer mensen in de dulaglutide groep SGLT2-remmers zagen gebruiken. Ja. Omdat hun HbA1c wat minder mooi was.
Ja, dus we zouden nog naar moeten kijken.
Ja, dat komt allemaal nog wel over het waarom. Maar ik denk voor de Nederlandse situatie is denk ik meer van, we mochten het officieel nu niet voorschrijven. Even los van richtlijnen. Hè, maar we mochten het niet voorschrijven mensen met vaatziekte. Nu kun je tenminste zeggen van, het is een prima veilig middel.
Ja. Maar jij noemde ook, het is heel erg duur.
Het is duurder dan. Ja. Dat zit allemaal wel wat verrekening in, maar het is een duurder middel.
Ja.
Ja, kijk, weet je, en wat je natuurlijk zegt over van, je vergelijkt, je hebt natuurlijk een hele menukaart langzamerhand van allerlei pillen en spuiten. En het lastige is van, als je aan je patiënt vertelt, wat vind jij het makkelijkste middel? Dan denk ik, speelt heel vaak, moet je het spuiten, moet je het slikken? Nou, in Nederland hebben we op dit moment alleen maar semaglutide oraal op de markt als tablet. Maar vandaag ook al, gisteren ook al een studie hadden gezien dat er nieuwe middelen komen. Maar als je natuurlijk anders, als je spuiten gaat vergelijken, dan krijg ik ook gewoon vragen over wat is het meest sterk werkende middel op HbA1c en gewicht. Ja, dit is wel een heel potent middel.
Nou, volgens mij had 80, maar misschien moet je me corrigeren, 80% haalde een HbA1c onder de 7.
Ja. Ja.
In deze setting.
Ja, en daar zullen ook mensen bij hebben gezeten. Hè? Want 50% heeft aan het begin van de studie heeft insuline. Hè? Dus, dus het is ook niet van dat iedereen naar 40 te trekken is, want dan krijg je hypo's.
Ja.
Hè? Dus dat het mensen zakken en het aantal hypo's was ook niet duidelijk anders. Ja, dus het kan ook nog eens een keer veilig.
En nog eventjes over het werkingsmechanisme. Mm-hmm. Want mensen vallen er vanaf. Mm-hmm. Er wordt daar gekeken, krijgen mensen minder hartinfarcten? Krijgen mensen minder hart- en vaatziektesterfte?
Ja.
Daar zag je ten opzichte van dulaglutide geen verschil. Maar wel op de totale sterfte.
Ja.
Hoe kan dat? Wat gebeurt er in het lichaam?
Ja, als je, dit zijn de gouden vragen hoor. Want kijk, heel vaak wordt het een beetje gesplitst in van, werkt dat spul nou direct? Hè? Zo wat ik geef het aan jou en meteen doet het in jouw lichaam iets. Hè? En is dat iets dan waarom je minder hart- en vaatziekte krijgt? Of is het zo, ik spuit het in jouw lichaam en dan wacht ik een poosje. En dan verandert jouw gewicht. En dan verandert jouw bloeddruk en de hele reutemteut. Misschien heb je daar wel de winst van. Hè?
Ja.
Directe effecten en indirecte effecten. En eigenlijk weten we het nog niet helemaal zeker. Ja, maar het zou goed kunnen zijn dat het middel aan de ene kant helpt doordat je afvalt. deze groep aan middelen. Hè, dus dat je afvalt en daardoor mooiere bloeddruk hebt. Maar ook minder ontsteking vooral in je lichaam.
Die inflammatie eigenlijk.
Inflammatie. Ja. En voor een deel helpt het natuurlijk ook dat het je suiker mooier maakt.
Ja.
Dat helpt. Dat en meer weet dan dat weten we ook nog niet hoor. Maar het gaat heel erg waarschijnlijk. Het zou best wel eens kunnen zijn dat het meer om de directe effecten gaat. Die op korte termijn er meteen al zijn. Dan op de effecten die pas later ontstaan.
Ja. En op ontstekingen. Want we meten ook het CRP vaak in dit soort studies.
Ja.
En die gaan vaak ook naar beneden.
Zeker. Lieten ze nu nog niet zien.
Maar wat doen deze groep, zullen we maar zeggen, op ontstekingen? En wat betekent dat in het lichaam?
Nou, laten we eerst even, voordat we over middelen praten. Hey, leefstijl werkt ook zo, hè?
Zeker.
Als het jou lukt om met leefstijl af te vallen...
Gewichtsreductie
rem je ontsteking in het lichaam.
Ja. En waarom is dat belangrijk?
Nou, ontsteking zit natuurlijk in het vet. Daar hebben we ons vaak over praten. Als vet ontsteekt en daardoor word je ongevoelig voor insuline. En daardoor moet je steeds meer insuline gaan maken totdat je niet meer kan. En dan gaat je suiker stijgen. Hè? Dat is hoe type 2 diabetes ongeveer werkt. En als je dat natuurlijk wat kunt terugdraaien, dan is dat alleen maar fijn. Maar ontsteking zorgt er ook voor dat bloedvaten eerder ontstoken raken. Of dat je eerder aderverkalking krijgt. En ook vernauwingen in bloedvaten gaan ook eerder kapot als er ontsteking is. Dus als je rookt bijvoorbeeld, dan breng je elke keer weer ontsteking in je lichaam. Hè? En dan heb je ook wat gemakkelijker dat een plak kapot gaat en dat je hartinfarct krijgt. Dus als je ontsteking remt door leefstijl, maar dat kan dus ook inderdaad met dit soort medicijnen. Dan verwacht je dat inderdaad uiteindelijk hart- en vaatziekten voorkomt. Ja.
Nou, dankjewel.
Nee, dankjewel. Volgens mij heb jij nog weer allemaal andere lezingen die je wil gaan volgen. Wij danken jou weer. We zien je wel weer.
Voorbij rennen.
Nee, maar ook weer in een andere
setting.
Misschien een leuke nascholing inderdaad. CVRM-nascholingen, schrijf je in.
Ja, nee, zeker. Want dat gaan we ook doen. Ja. Chronische nierschade, alles blijft te volgen bij Lange Hans.
Yes.
Nou, dat was verhelderend weer. We gaan snel door, want ik zie dat de volgende expert al aangeschoven is. Erikje, mag je koptelefoon opzetten? En dan Erik Cerné, internist, vasculair geneeskundige in het academisch centrum in Amsterdam UMC. Samenvoeging van de Oude VU en het AMC. Maar ook voorzitter vanuit de internisten geweest bij het zeer hoog risicostappenplan wat in de NHG-standaard staat. Dus iemand die ook heel goed in de materie zit. En wij zaten naar een presentatie te kijken van in dit geval orale GLP-1. En toen zag je dat het effect op eindpunten een beetje los stond van gewichtsreductie. Dus toen dachten we, hoe werkt dat nou eigenlijk?
Ja, hoe werkt het dan?
Ja, hoe werkt het dan? Wat doen die middelen in het lichaam buiten gewichtsreductie, waardoor het toch iets op hart- en vaatziekten ook doet?
Ja, dat is meteen de meest ingewikkelde vraag die je kan stellen.
Oh.
En dat heeft deels te maken met dat we zien allerlei gunstige effecten van die GLP-receptoragonisten en ook inderdaad van de orale. Waarbij we niet exact weten waardoor dat effect wordt veroorzaakt. En dat verschilt overigens ook per uitkomst waar je naar kijkt. En in dit geval ging het heel specifiek over de MACE-uitkomsten. Hè, de uitkomsten zeg maar, op hart- en vaatziekten. Het hartinfarct, de beroerte en de cardiovasculaire sterfte. En dat effect lijkt redelijk middelspecifiek te zijn voor GLP-receptoragonisten. Waarbij body mass index, gewichtsverlies en zelfs HbA1c-daling niet het effect verklaren. Maar als je me dan vervolgens vraagt wat dan wel, dan wordt het ingewikkeld. Dat weten we niet. Ja. En je kunt fantastische grafiekjes maken met figuurtjes, met pijltjes, dat het inflammatie is. Maar de eerlijkheid gebied gewoon te zeggen,
we weten het niet.
Nee.
Maar tegelijkertijd is het denk ik ook belangrijk om te zeggen dat voor andere uitkomsten, bijvoorbeeld hartfalen, dan maakt het wel uit hoeveel je afvalt. En dat geldt voor andere uitkomsten waar we ook heel in geïnteresseerd beginnen te borden, is natuurlijk de specifieke obesitas gerelateerde aandoeningen als MES op MES. Of bijvoorbeeld de OSAS. Daar hangt het heel erg sterk samen, juist wel met dat gewichtsverlies. Dus het hangt een beetje af van welk effect je bekijkt.
En wat bedoel je met MES op MES?
Sorry, dat is de vervetting van de lever. Wat we ook vaker zien bij mensen met overgewicht en bij mensen met diabetes. De laatste tijd ook veel aandacht krijgt, omdat het een belangrijke oorzaak is ook voor levercirrose en hepatocellulair carcinoom. Ja.
Dus het maakt een beetje uit van waar welke ziekte je uiteindelijk kijkt. Want dat grote onderzoek van die orale semaglutide op het effect op hart- en vaatziekten, zag je dus wat Bas zegt van nou, BMI, dat maakte niet zo uit.
Klopt.
Maar het maakte wel uit. Dus eigenlijk bij de mensen met een goed HbA1c.
Ja.
Daar gebeurde er niet zoveel. Dus kennelijk zit daar dan wel weer een link. Hoe zit dat dan precies?
Nou, dat is lastig. Want er is ook gekeken, als je HbA1c als een soort continuum zou bekijken, dan is er eigenlijk geen relatie, verklaart het ook niet het effect. Wat uit de meeste studies van de GLP-1-receptoragonisten komt, dat als het HbA1c boven de 8 is of nog wat hoger, boven de 64, hè, millimol per mol, dan zie je wel dat het effect lijkt iets groter. Tegelijkertijd in de interactieanalyse is dat dan vaak niet significant. En het lastige is een beetje dat dat misschien zou kunnen komen dat mensen die een hoger HbA1c hebben in het algemeen al een wat hoger risico hebben door allerlei andere oorzaken ook op events. Waardoor het makkelijker is om het in die groep aan te tonen.
Ja.
Dat maakt het lastiger.
En dan praktisch, hè, dat zeer hoog risico stappenplan, hè, waar je dus ook nou bij betrokken bent geweest. Daar staat natuurlijk die GLP-1, die staan op de derde stap. Hè, dus SGLT2 metformine GLP-1, in ieder geval zo staat het er. En in de dagelijkse praktijk is natuurlijk de trigger om dan een nieuw middel te geven, is het HbA1c.
Ja.
Dus op het moment dat iemand met een SGLT2 metformine goed zit, op HbA1c 52, ik zeg maar wat, dan ga je geen GLP-1 geven. En is dat dan dus een heel goed idee, of?
Nou, dat, als je kijkt naar HbA1c, misschien ja. Als je kijkt naar MACE, zou je misschien ook nog kunnen zeggen ja. Maar ik denk als je gaat kijken naar andere, bijvoorbeeld obesitas-gerelateerde aandoeningen, waar ik ook iets aan zou willen doen, dan zou er misschien toch een reden kunnen zijn om die GLP-1-receptoragonist eerder voor te schrijven. Dat hangt er dus een beetje van af. En ik denk ook, als je gaat nadenken over herzieningen van richtlijnen, dat je daar ook meer rekening mee moet gaan houden. Wat is nou het probleem wat ik wil behandelen?
Ja.
En dat bepaalt ook voor een belangrijk deel welk middel je gaat inzetten en op welk moment.
Ja, ja.
Ja. Want dat hartfalen, je kwam er net al even op terug. Volgens mij is dat nu ook in twee presentaties hier, of bij meerdere misschien wel geweest, dat die GLP-1-receptoragonisten ook iets doen op hartfalen. Maar nu staat er in onze richtlijn een asterisje bij GLP-1, hè, dat als iemand geïsoleerd hartfalen heeft, schrijf het dan niet voor.
Klopt.
Is dat, is dat iets wat jullie in de toekomst gaan aanpassen in het zeer hoog risico?
Ja, dat zouden we graag doen. Het is, het is natuurlijk voortschrijdend inzicht.
Ja,
aanvankelijk
ik
was toen ook in eerste instantie alleen het bewijs ervoor de HEF-REF, hè, dus de gestoorde ejectiefractie. Inmiddels weten we dat het ook bij HEF-PEF het geval is. En ik denk ook dat we meer het inzicht hebben dat als we kijken naar die verschillende uitkomsten, dat bij bepaalde uitkomsten dat gewichtsverlies ook erg belangrijk is en dat je het kennelijk ook hoger moet doseren om het effect te zien. En voor semaglutide is het effect op HEF-PEF vooral aangetoond met de 2,4 milligram, de hoge dosering. En dus daar lijkt ook dosering en de mate van gewichtsverlies een rol te spelen.
Ja, ja.
Ja, ja.
En we hebben dus nu dat stappenplan. Suzanne vroeg dat al even. Vind jij dat dat, nou, dat dat nog steeds op dit moment een goed stappenplan is voor het zeer hoog risico, voor die zeer hoog risicogroep?
Nou, ik denk inderdaad dat die wat aangepast kan worden. En met name over de inzet van die GLP-1-receptoragonisten. Jullie hebben net Jan gesproken over de tirzepatide. Die kan wat mij betreft nu ook worden toegevoegd naar aanleiding van de data die we vandaag hebben gezien. Omdat die uiteindelijk ook duidelijk effecten laat zien op MACE.
Ja.
En die minimaal vergelijkbaar zijn met de GLP-1-receptoragonisten.
Ja, dat was ook een beetje zijn conclusie. Hè?
Ja.
Dit is een soort extra, extra middel op het menukaartje.
Exact, je hebt meer keuze.
Ja.
Dat klopt.
En die orale variant, die is ook nog een beetje binnen de NAG op het reservebankje gezet.
Ja.
Omdat er nog weinig studies naar zijn. Of harde eindpuntstudies, maar die is nu wel gedaan.
Ja, de SOL, hè, is in maart eigenlijk al gepubliceerd, hè, in de New England Journal. En eigenlijk kun je daarvan zeggen, die is net zo effectief in het voorkomen van MACE.
Ja.
Dat is 14% reductie en dat geldt eigenlijk ook voor alle subcutane vormen van GLP-1-receptoragonisten.
Ja.
Dus heel effectief. Het is op andere vlakken weer minder effectief. En dat is ook de discussie die loopt tussen tirzepatide en semaglutide. Als je kijkt naar het effect op gewicht, dan is dat van de orale net ietsje minder.
Ja.
En Ook dat overigens is weer opvangbaar door hoger te gaan doseren. Dat dan weer wel. Maar in principe de standaarddosering 7 en 14 milligram die voor de semaglutide oraal wordt gebruikt, dan is het gewichtsverlies net iets minder dan de subcutane. En het HbA1c verlaagd effect ook net ietsje minder.
Dus het wordt heel erg belangrijk wie zit er tegenover je. Wat is het doel? Hoeveel risico loopt die patiënt? Ja. In de keuze van de geneesmiddelen. En dan wordt het dan niet makkelijker op voor de gemiddelde huisarts. Maar het,
wel leuker.
Wel leuker.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Ja. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt Erik dat we even van je tijd gebruik mochten maken. En nou, nog veel plezier op dit. Nou,
heel fijn om te mogen aanschuiven. Dank
je. Ja, oké. Okay. Nou, ook heel duidelijk. Ja, het wordt dus echt belangrijk om te kijken wie zit er tegenover je. En Erik had het de hele tijd over MACE. Dat is voor ons een bekend begrip, maar misschien is het goed om nog even uit te leggen.
Nee, goeie. MACE staat voor Major Adverse Cardiovascular Events.
Ja.
Dus eigenlijk die hart- en vaatziekte waar Jan het ook over had. We willen niet dat de diabetespatiënten door de medicatie nog vaker een hartinfarct krijgen. En wat valt daar dan onder? Dus daar gaat dan over. Het is een soort samengestelde
eindpunt,
zoals ze dat noemen. En dat gaat over cardiovasculaire sterfte, dus het overlijden aan bijvoorbeeld een hartinfarct, maar ook over niet-fatale hartinfarcten, dus iemand krijgt een hartinfarct, maar leeft daarna gewoon door, en niet-fatale beroerte.
Ja.
En dan zie je in sommige studies ook nog wel MACE 4, en daar zit volgens mij dat hartfalen ook bij.
Ja. Ja, oké, nou.
Dus dat wisselt een beetje. Hè, maar dus dat gaat eigenlijk over de hart- en vaatziekten die wij in de dagelijkse praktijk zien. Ja, en geen podcast zonder iemand van het Forum. En ja, je zou denken dat Forum, die mensen kunnen niet naar de Wenen komen. Maar jawel, Martin Willink, hij zit hier. Heb je deze week toch ook nog even een vraag van het Forum kunnen meebrengen voor ons?
Ja, dat is gelukt. Ik ben hier ook al een paar dagen. Mooi weer trouwens. Maar ik zie dat Petra heeft het Forum goed bijgehouden.
Nou.
En ik dacht, we moeten eigenlijk even een vraag destilleren die ook iets een link heeft hier met Wenen. Met de dingen daarvoor we hier allemaal zitten.
Ja.
Het gaat om een patiënt die eigenlijk diabetes in remissie heeft. Geen medicatie meer heeft dus. HbA1c inmiddels van 43. Maar nog wel een BMI helaas heeft van 38. Ondanks dat die mevrouw al ruim 20 kilo is afgevallen.
Zo.
Ja, dat is niet niks. Ze heeft ook twee nieuwe knieën gekregen. Verder weten we eigenlijk niet zoveel van die mevrouw. Maar die wil eigenlijk nog graag nog meer afvallen. Nou, dat kan je je voorstellen. Die heeft met die BMI van 38 nog steeds wel problemen. En dan zou ik de vraag, wat zou nou een handige keus zijn, dus eigenlijk bij geen diabetes.
Ja,
diabetes
precies.
Is een remissie.
Want ze heeft dus inderdaad op papier geen diabetes meer.
Exact. Ja. Wel een hoog risico, maar dat is dan dat is niet zo van belang nu. Ja, dan heb je eigenlijk drie keuzes. Moeten we nou naar de liraglutide, moeten we naar de semaglutide of moeten we naar de tirzepatide?
Of naar de
bariatrische chirurgie. Ja.
En als je het helemaal compleet wil hebben, hebben we ook nog de naltrexon bupropion.
Klopt. Ja.
Ja.
Maar vergoed, als je naar de vergoeding gaat kijken, heb je er dus maar twee. Dan heb je liraglutide en de naltrexon bupropion.
Klopt.
Na een Jaagli.
Ja, ik wou zeggen, en dan gaan we voor het gemak ervan uit dat zij Jaagli heeft gedaan.
Ja. Ja.
Met eigenlijk wel, om het ingewikkeld te maken, fors resultaat. Wat een lastige vraag, joh.
Nou, maar weet je, om uit die discussie te blijven, deze mevrouw die zegt, ik ga het gewoon zelf betalen.
Oh, nou.
Dus het is helemaal terecht natuurlijk, al die ZN-formulieren en die randvoorwaarden. Zelf betalen, dan is in ieder geval de liraglutide inmiddels uit patent de goedkoopste vorm. Nadeel is dat je dat elke dag moet injecteren. Voor een aantal mensen is ook de semaglutide best wel betaalbaar.
Nog niet leverbaar in Nederland, de 2,4 milligram.
2,4 niet, nee. Maar de lagere Wegovy.
Ja, je kan alvast ophogen.
Precies.
Ja.
Want nu is er niks, dus je kan ergens mee beginnen. Maar dat klopt, die is inderdaad nog niet leverbaar. En de tirzepatide is natuurlijk wel leverbaar. Maar dat is natuurlijk wel aanmerkelijk duurder.
Maar geeft ook meer gewichtsreductie.
Ja, precies. Want we hebben net even die Surpass-studie CVT gezien. Ja, ziet het wel over cardiale patiënten.
En met diabetes, die vallen iets minder af op GLP-1 dan op mensen zonder diabetes met obesitas.
Ja.
Heel raar is dat.
Dat weten we uit andere studies, maar weten we dat ook uit de tirzepatide-studies?
Ja, deze mensen vielen 12% af.
Mm-hmm.
Bij mensen met obesitas is het rond de 22%.
Ja, zit je veel hoger.
Ja. Dus, dat zou best een optie voor zijn. Ja. Maar goed, er hangt wel een prijskaartje aan.
Ja. En dat gaat ze waarschijnlijk niet betalen. Dat is natuurlijk een beetje korte termijn, lange termijn, financieel gezien. Maar je zou, als zij, zou natuurlijk ook een aanmerking komen voor bariatrie.
Ja.
Want ze heeft een BMI boven 35 en ook knieartrose, begrijp ik uit de...
Ja, ze heeft al twee nieuwe knieën zelfs.
Nou ja, heb je dan nog knieartrose? Dat is de vraag.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk opeens, dan moet je in één keer heel veel... Ik weet niet, kom je daarvoor een aanmerking?
Ja, ik heb zelf ook een paar patiënten die, laat ik zeggen, well-to-do zijn. En die dat zelf betalen. Maar goed, je praat toch over, even uit mijn hoofd, een bedrag van richting de €400 per maand gaat.
Ja. En dan even een discussiepuntje nog. Want het is, we lossen het niet helemaal op, maar meer, het zijn heel veel overwegingen. Zij is dus met leefstijl al 20 kilo afgevallen.
Ja, gigantisch.
Om het nog wat meer tijd te geven, is dat ook nog een optie?
Ja, in ieder geval lijkt het, dat is een heel korte vraag natuurlijk, maar dat lijkt dus nu te stokken. En de vraag van haar is van, wat kan ik nu medicamenteus erbij krijgen om de volgende stap eigenlijk in die gewichtsreductie te bereiken?
Nou ja, en als je het ingewikkeld vindt, hè, want het is heel ingewikkeld met al die dingen, weet dat er binnenkort eind oktober een gratis webinar is over obesitas.
Zeker.
Nou ja, en dat niet alleen. Jullie gaan ook een sessie doen met obesitas podcasten, waar dit soort casuïstiek ook goed in past.
Dat komt er ook nog aan over 2 weken, denk ik. De eerste obesitas podcast met Mark en Lisbeth. Maar Martin, in ieder geval heel hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Veel plezier nog deze anderhalve dag.
Ja, dankjewel.
En we bellen je volgende maand weer.
Ja, goed precies.
Zo. Tot volgende keer.
Ja, dan zijn we ook weer een beetje aan het einde gekomen van deze podcast. Ik zat nog wel te denken, en nu we die vormvraag hebben genoemd, dat sluit wel een beetje aan ook waar we mee begonnen zijn. Zo van, als je nou geen opties hebt, deze mevrouw wilde dan zelf betalen, doe dan in ieder geval wat die hoogleraar als tip gaf. Maak het niet erger, door erken het, stigmatiseer het niet, geef hoop dat er misschien middelen wel beschikbaar worden in de toekomst. En geef in ieder geval geen crash dieet.
Nee, precies. Dat is goed om dan nog... Hè, en dat maakt het, dat zeiden we in het begin ook al... van dat maakt het natuurlijk ook iets minder wanhopig. Hè?
Ja. En wat dan wel als je geen crash dieet doet? Ik denk gewoon de gecombineerde leefstijlinterventie.
Of gecombineerde leefstijlinterventie. Of alles wat daarop lijkt, zou ik eigenlijk willen toevoegen. Hè? Gezonde voeding, de voedingsrichtlijn. Of de voedingsrichtlijn, de bewegingsrichtlijn.
En de voedingsrichtlijn.
Uiteraard ook. Ja. Ja. Ja.
Nou.
Kunnen wij hier morgen nu verder mee in de praktijk? Hè? Dus ik wil dat toch... Want we zeiden in het begin al, hè? Orale semaglutide, tirzepatide,
Nou, ik denk dat de huidige richtlijn, hè, die is net uit de nieuwe NHG-standaard in december, kan je prima volgen.
Ja.
Er is een betere onderbouwing zelfs nog.
Zeker.
En misschien dat er een kleine aanpassing moet komen van... moeten middelen die nu niet worden geadviseerd wel geadviseerd worden? Nou, dan moeten ze maar kijken.
Ja.
Maar je kan er echt mee aan de slag.
Maar grofweg kan je er prima mee aan de slag.
Maar er is wel een steeds verdere onderbouwing van... waarom we diabetes behandelen zoals we dat behandelen.
Ja. Ja.
Ja. En obesitas, daar komt een nieuwe standaard van uit. 13 oktober... Daar hebben we op dinsdag 28 oktober, dus een webinar over.
Ja, met Mark Huls en Lisbeth van Rossen.
Dan kun je echt weer inschrijven, dan weet je alles over die standaard weer. En als je het leuk vindt, onze podcast, we maken ze maandelijks. Er komt een tweede podcastreeks aan over obesitas. Die komt ook 1 keer in de maand misschien wel uit. Maar als je onze podcastkanaal leuk vindt, en je wilt dat collega's dit ook wat vaker zien. Geef dan even een duimpje of een review. Ik weet het ook niet precies. Maar in ieder geval, doe iets.
Doe iets.
Of stuur het door. Want dan kunnen mensen het gewoon ook luisteren.
En het is het is alsmaar in beweging. Hè? Dus is er zomaar over te vertellen. Ja. Nou, ik ga zo nog even een sessie volgen.
Ja.
En dan...
Heel goed.
Tot de volgende podcast.
Ja, tot de volgende podcast. Dag. En dan nog een laatste mededeling. Wij van Langehans zijn een groep vakgenoten met een hart voor de eerste lijn, bestaande uit kaderhuisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten.
Voor meer informatie over Langerhans en onze boeken, cursussen en andere materialen voor de huisartspraktijk, ga naar langerhans.com.